onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Op donderdag 18 augustus is overleden in de leeftijd van 9 weken Job Marijn Jongenelen. Gelegenheid voor afscheid en condoleance is er op 24 augustus bij familie Jongenelen thuis van 7:30 tot 9:00. 25 augustus zal om 10:00 een rouwdienst worden gehouden in de kerk alhier. Daarna zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. In verband hiermee zingen wij nu uit Psalm 103, de versen 8 en 9.
Thank you.
Stellen we ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God, waarna wij willen zingen uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker opdoen klaren. Maar eerst horen we naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Laten wij deze morgen Gods heilig woord open in het boek der psalmen. De schriftlezing voor deze morgen is uit de 23ste psalm. Psalm 23 als de schriftlezing voor deze morgen.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zijn voorbeden deze morgen voor de rouwdragende familie Jonge Nelen. Verder zijn er ook voorbeden gevraagd voor broeder G.W. Romein. Hij heeft een ernstig bericht ontvangen en een behandeling zal Deo Valente op 29 augustus aanvangen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Trouwe Heere in de hemel, Almachtige, U die alle dingen in uw hand hebt, U die regeert en overal tegenwoordig bent, en U die aangeroepen wordt in de nood, en U die altijd hoort. Heere, wij komen tot U aan het begin van deze dienst, op deze uw dag, de dag waarop u in de rust bent ingegaan, de dag van uw rust, de dag waarop u rustte op uw scheppingswerk en de dag waarop uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de dood heeft overwonnen, is opgestaan uit de doden en is ingegaan in de eeuwige rust, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God. Getrouwe Heere, wij danken U dat we op deze dag samen mogen komen onder Uw woord, in Uw huis. Wat is het toch een grote heerlijkheid en een grote genade dat U ons wilt trekken met Uw liefdekoorden. En dat U hier de gemeente samenbrengt onder de klanken van uw eeuwig evangeliewoord. We mogen deze morgen horen uit uw woord. We hebben al gehoord de heilige geboden en de 23ste psalm. En mag dan ons hart opengaan voor uw woord op deze dag. En wilt u alles geven wat nodig is? Wilt u onze harten openen, o Heere? Onze harten die zo hard kunnen zijn, zo gesloten en koud. Ook onze harten die zo gebroken kunnen zijn. Onze geesten die verslagen kunnen zijn. Heere, kom toch en wilt u geven wat nodig is voor een ieder van ons. Het kan ook zijn dat onze harten door allerlei moeite en verdriet te neergeslagen zijn. Getrouwe Heere, wil overkomen en helpen. Wilt u troosten in de nood? Wij bidden u op deze uw dag voor een gezegende dienst. Mag deze dienst strekken tot uw eer. En mag uw naam geprezen worden op deze uw dag. Geloofd worden door de verkondiging, door de gebeden en de psalmen die we mogen zingen. Geloofd worden door de prediking mogen we er amen op zeggen, en ieder van ons. En u daarin verheerlijken dat u degene bent die uw lieve Zoon gezonden hebt in deze verloren wereld. En dat u ook deze morgen tot ons wilt komen in de gedaante van uw woord. Heere, mag het alles tot eer van uw naam zijn en ook tot zaligheid van ons zondaren. We willen u ook in de voorbeden bidden voor de familie Jongenelen. We bidden u, nu hun zoontje Job is overleden. Wilt u de rouwdragende familie, de ouders, Cornelis en Maaike nabij zijn en allen die hen omringen, de kinderen en ook de ouders, de broers en zussen, neven en nichten, wilt u een ieder die daaromheen de familie omringt nabij zijn en troosten. We danken u met hen voor de weken die u gegeven hebt. Wilt u ook de weken die komen zullen nabij zijn en in de rouw en in het verdriet sterken en troosten, zoals alleen u troosten kunt. Mag het ook al deze morgen onder uw woord zo zijn, dat uw stem mag klinken, ook tot hen die verdriet hebben, ook hen die een oud leed met zich meedragen, en er ook verdriet kan zijn, wilt u daarin ook komen te ondersteunen. Heere, we bidden u ook voor de aankomende dagen. Wilt u daarin ook alles geven wat nodig is. En ook uit de moeite een volle zegen doen dragen. Dat kunt u toch doen, Heere. Dat is het wonderlijke van het geloof. Wilt u dat schenken? Wilt u bewaren voor verbittering in de toekomst? Maar wilt u toch telkens weer nabij zijn en alles wel maken? En geven dat het uiteindelijk mag strekken tot zaligheid. Heere, mag de roepstem door ons allen verstaan worden. Het leven kan zo kort zijn en het leven is kort. Voor de ene een aantal weken, voor de andere een paar jaren. Voor de ander misschien 70 of 80 jaar. Maar het leven vliegt voorbij en de dood wenkt ieder uur. Wilt u dan geven dat we allen bereid zullen zijn en tot u vluchten, nu het nog is het heden der genade. Heilig zo de roepstem aan ons hart. En geef ook dank voor het leven dat u hebt gegeven. Groot is uw naam, schepper van hemel en van aarde, schepper van een ieder van ons en onderhouder van een ieder van ons. Uw naam zij geloofd. Heere, we bidden u ook voor deze wereld. Er is zoveel nood in deze wereld. We denken aan uw kerk overal op deze aarde. We bidden bijzonder voor de vervolgde kerk. Wilt u de vervolgde kerk nabij zijn en ondersteunen? Wilt u hen samenbrengen onder uw woord, ook als het heel gevaarlijk is? En als het niet kan om in een kerk samen te komen, wilt u dan geven dat ze op andere plaatsen kunnen samenkomen? En wilt u met uw engelenwacht rondom hen staan? We bidden u voor uw kinderen die in de gevangenissen zijn, die moeten lijden om uw naams wil, die misschien een hele slechte nacht hebben gehad, gekweld werden door andere gevangenen of door eenzaamheid, misschien zelfs door martelingen. Heere, wilt u toch nabij zijn en deze dag hen ook ondersteunen? En mag het zijn dat in die donkere cellen waar ze zich in bevinden, dat uw licht en uw troost nabij mag zijn. We bidden u ook voor een ieder die ziek is. Kan zo'n lijden zijn, ook door ziekte. Lichamelijk lijden, psychisch lijden, eenzaamheid, moeite. Wilt u nabij zijn, o Heere. We bidden u ook voor broeder G.W. Romein, nu hij een ernstig bericht heeft ontvangen en deze week een behandeling ook plaats te vinden. Wilt u hem toch ondersteunen? Wilt u alles geven wat nodig is in de behandeling, in het daarnaartoe leven? Wilt u nabij zijn en tot u trekken en ondersteunen? ook in ieder die hem omringt. Getrouwe heren, we dragen de gemeente aan u op. Wilt u schenken dat er veel geestelijk leven mag zijn en dat de verkondiging van uw woord die hier zondag op zondag mag plaatsvinden, geheiligd mag worden, dat het tot geloof mag zijn en dat er ook een navolging mag zijn van uw heilige naam, dat er gevlucht mag worden tot uw altaar, waarop u uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn dierbaar bloed hebt doen uitstorten. En u hebt uw bloed gegeven, o Heere. Geef toch dat wij met een gebroken hart en een verslagen geest tot u vluchten. Dat er droefheid mag zijn om de zonden. En dat we mee niet vertwijfeld raken, maar dat we mee op de juiste plek terecht mogen komen, aan het voet van het kruis. En dat we aan de voeten van u, o Heere Jezus, mogen leren en mogen leren op te zien naar u, die in liefde bewogen is over een zondaar, over een zondares. U die bent gekomen tot deze verloren wereld om het verlorene op te rapen. Heere, schenk toch geestelijk leven. En wilt u daarin ook ondersteunen als er verachtering in de genade is bij uw kinderen? Wilt u alles geven wat nodig is om u te volgen, om bij u uit te komen, zelf kleiner te worden? En mag het zijn dat u opstaat in het leven, meer en meer, dat u verhoogd wordt, dat wij vernederd worden, verootmoedigd, maar dat u verhoogd wordt en tot uw eer komt. En mag het zijn dat ook wij mogen worden, meer en meer in de gelijkenis van de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. Dat uw beeld ook in ons leven terug mag komen door uw Heilige Geest. We bidden u voor ons vaderland. Als ook deze morgen op vele plaatsen diensten zijn, wilt u alle diensten zegenen en al uw dienstknechten rijkelijk ondersteunen en een stem geven om te spreken. En in ieder van ons en alle mensen in ons vaderland die onder uw woord mogen zijn deze morgen, een open hart geven. Opent u toch onze harten en maakt u alle dingen wel. We bidden het u alles om. Jezus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Er zijn de drie volgende collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. En de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is voor de algemene kosten van de kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we als voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 107. Psalm 107, de versen 13, 14 en 15. Psalm 117, de versen 13, 14 en 15. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. En het veertiende, zij dansen, waggelen, vallen, gelijken, dronken man. De wijsheid van hen allen, hoe groot bezwijkt ervan. Doch, toen zij in het gebed tot Israëls Heer zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellenden. Het dertiende, veertiende en het vijftiende van de 107e psalm. Liefde gemeente, voor de zomer was ik met mijn broer op de studentencampus in Leiden, een plaats waar studenten studeren. En we waren daar om met studenten in gesprek te komen. En we hoopten in die gesprekken het evangelie te mogen delen, die zeer blijde boodschap. En we kwamen zo met een jonge dame in gesprek. Ze nodigde ons uit, we mochten aan haar tafeltje komen zitten. Ze had een laptop bij zich om te studeren. En we gingen bijzitten. En toen kwam het gesprek ook op de dood. En een van ons vroeg over de dood en hoe zij daarover dacht en over het leven na de dood. En toen zei ze, als ik nadenk over de dood, ze was niet gelovig, maar ze kwam uit een gezin, een atheïstisch gezin. Haar moeder was zelfs tegen godsdienst. Maar haar moeder was sinds korte tijd wel naar bijbelstudies gegaan. Er veranderde wat. En zelf was zij ook geïnteresseerd en ze was open in het gesprek. En ze zei, als ik over de dood nadenk, dan krijg ik angst en dan krijg ik stress. En die woorden, angst en stress. En nu wij hier, jij, u, als u over de dood nadenkt, als je over de dood nadenkt, als je beseft dat over, zeg, 100 jaar, niemand van ons hier meer leeft. Maar we allemaal door de dood zijn weggenomen. Of de Heere is gekomen en we voor zijn rechterstoel zullen staan. Waar zul je dan zijn? Dan kan de angst je om het hart slaan als je daar echt goed over nadenkt en jezelf daar ziet staan voor de rand van de eeuwigheid en je als het ware in het niet valt. En wie ben jij dan als mens en waar sta je dan? De dood. Zij kreeg er angst en stress van. En het kan zomaar eeuwigheid worden. Het dorp waar ik vandaan kwam, waar ik vandaan kom, er waren twee jongens 's avonds op een avond in het weekend waren met een quad gaan rijden. En met z'n tweeën zaten ze op een quad en ze waren gaan rijden. Het was donker en ze waren tegen een reling van een brug gebotst. Over de reling gevallen van de quad af, de twee jongens in het water in de sloot. En het liep verschrikkelijk af en toen zijn ze die nacht verdronken. En was het opeens eeuwigheid voor hen. En zo kan zomaar de dood ons wegnemen. En dan slaat de angst en de schrik om het hart. Maar het kan ook zijn, geliefde gemeente, dat jij niet bang bent. Niet bang bent voor de dood. Dat als je over de dood nadenkt, dat je daar geen angst voor hebt. Of dat je eigenlijk überhaupt nooit over de dood nadenkt. Dat kan ook. Dat je daar nooit bij stilstaat, dat het je nooit bezighoudt. En dan is het zo, gemeente, dat het dus kan zijn dat je niet bang bent voor de dood. Op twee manieren. Of je bent een dwaas onderweg naar de hel. En als God het niet verhoedt, als je niet bekeert, dan zal je daar uitkomen. En in dit leven denk je er eigenlijk nooit over na en doet het je ook niets. Niet bang voor de dood. Terwijl je eigenlijk wel bang voor de dood zou moeten zijn. Maar het kan ook zijn, gemeente, en dan komen we bij onze psalm. Psalm 23. Dat jij niet bang bent voor de dood. Omdat je een schaap van de goede herder mag zijn. Omdat er voor je uitgaat. De goede herder die de dood is doorgegaan, is opgestaan en zegt, zie ik leef en gij zult leven. En dan hoef je ook niet bang te zijn voor de dood. De tekstwoorden voor deze preek zijn uit Psalm 23 en daarvan het vierde vers. Laten we dat vierde vers nog lezen, geliefde gemeente. Psalm 23, het vierde vers. Waar wij vinden, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het thema van de preek is de weg, de waarheid en het leven van een schaap van de goede herder. De weg, de waarheid en het leven van een schaap van de goede herder. En er zijn er drie aandachtspunten. De eerste plaats de weg van het schaap. De tweede plaats de waarheid van het schaap. En in de derde plaats het leven van het schaap. Lieve kinderen, de preek gaat vanmorgen over een herder en zijn schapen. En de schapen lopen achter de herder aan. En soms, dat weten jullie wel, zijn de schapen in hele fijne plaatsen. Denk maar aan die grazige weiden. Denk maar aan die stille wateren. Daar is het fijn. Daar hebben de schapen het goed bij hun herder. En daar mogen ze uitrusten en alles krijgen wat ze nodig hebben. Daar is het vrolijk en daar is vreugde bij de goede herder. Fijne plaatsen, daar gaan de schapen naartoe, achter de herder aan. Maar het kan ook zijn, kinderen, dat deze schapen achter de herder aangaan en dan in hele moeilijke plaatsen terechtkomen. En daar zijn wij in deze psalm bij gekomen, moeilijke plaatsen. Ja, want wij hebben gelezen over een diep donker dal, een dal van de schaduw van de dood. Wat is dat, de schaduw van de dood? Dat is een hele donkere plaats. En daar hebben de schapen het heel moeilijk. Maar daar is wel de troost, dat daar ook in die donkere plaatsen de herder bij hen is, die voor hen uitgaat en hen door die donkere dalen heen leidt. De dood. Gemeente, zoals we in onze tekst zien, gaat de weg van het schaap door een dal van de schaduw van de dood. En onze Statenvertaling vertaalt hier heel letterlijk en betrouwbaar vanuit het Hebreeuws op deze wijze: schaduw van de dood. Het dal van de schaduw van de dood. De Engelse King James vertaling vertaalt het ook heel letterlijk: the valley of the shadow of death. In dat dal ga je dus door de schaduw van de dood. En dan eerst dat eerste, de dood. Dat verschrikkelijke woordje, die verschrikkelijke werkelijkheid die hier die heerlijke psalm zo binnenkomt in het vierde vers. Want eerst is er gesproken in die eerste drie versen over, ja, over die heerlijke groene weiden en over die stille wateren. En ook dat wonder dat de Heere zijn schapen daar doet neerliggen. En waar de herder zo bij hen is en hen verkwikt en laaft. Een prachtig beeld van rust bij hem. En dan opeens komt hier in het vierde vers de werkelijkheid van de dood de psalm binnen. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Een donkere wolk komt de psalm binnen. De dood die ons, ja, ieder uur omringt. De dood die sinds de zondeval in het paradijs het leven verwoest. De dood die er is gekomen door onze schuld. De dood waarvan we allemaal moeten belijden dat we er met Adam en Eva ja op hebben gezegd. In Deuteronomium 30 staat namelijk, daar spreekt de Heere: ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede, en de dood en het kwade. En gemeente, waar hebben wij voor gekozen toen hij ons de dood en het leven voorstelde? We hebben ons hart allemaal van hem afgewend en zijn ongehoorzaam geworden aan zijn stem. En zo is de dood en de zonde in het leven van een ieder van ons gekomen. Door mijn schuld is de zonde in mijn leven gekomen en daarmee de dood. Want het loon op de zonde, de bezoldiging der zonde is de dood. Het gevolg van de zonde is de dood. Door mijn schuld wenkt de dood ieder uur. En riep de Heere in die mooie hof Eden, in die mooie blijde wereld van het begin: Adam, waar zijt gij? Maar gemeente, ook al vertaalt Luther bijvoorbeeld met im finsten taal, Duits vertaald in duister dal, en andere Nederlandse vertalingen minder letterlijk vertalen met bijvoorbeeld een zeer donker dal, staat er in de grondtekst, zoals ook in de Statenvertaling, het dal van de schaduw van de dood. En wat is dat, gemeente, die schaduw van de dood? Nu, dat is niet de dood in de wezenlijke zin. De schaduw is de dood niet. Het is niet de dood zelf. Het is er slechts de schaduw van. Als voorbeeld uit de Heilige Schrift, gemeente, Jeremia 2, vers 6. Daar staat dat de Heere zijn volk leidde door de woestijn onderweg naar het beloofde land. En dat weten de kinderen ook wel hoe het daar was, die reis naar het beloofde land toe. Dat ging door de woestijn heen. En hoe was het daar in de woestijn, kinderen? Het was daar een hele moeilijke plaats. Een woestijnreis. En in die plaats was om hen heen telkens de dood. Ze leefden. Ze waren onderweg. Maar om hen heen was de dood. Wat bedoel ik? Nu, in de Bijbel staat, het was een land van wildernissen en van kuilen. Kanttekenaren zeggen ook, land van kuilen kan ook betekenen land van graven. Land van wildernissen en van graven, om hen heen. En het was een land van dorheid, zo staat er. En dan staat er in Jeremia 2, vers 6 bij die woestijnreis. Het was ook het land van de schaduw van de dood. En dan begrijpen we denk ik allemaal wel wat dat betekent. Schaduw van de dood, de woestijnreis. De dood dreigde telkens. Dan was er geen water en dreigde de dood. Dan was er geen voedsel en dreigde de dood. Dan was er geen veiligheid tegen de vijanden en dreigde de dood. Dan waren er giftige slangen en dreigde de dood. Maar hoe dreigend en gevaarlijk het in de woestijn ook kon zijn, het was nog niet het land van de dood. Waarom? Nu, omdat het land was van de schaduw van de dood, waar het volk altijd de Heere aan kon roepen en waar de Heere om hen heen was en op hen zag. Het land van de schaduw van de dood. En zo is het ook in de woestijnreis van ons leven, in het hier en in het nu. Om het te illustreren, denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Stel dat je zelf een soldaat zou zijn en de vijand heeft zich net teruggetrokken en je gaat de wijk binnen om te kijken hoe het in de wijk is. Je doet patrouille, je loopt de wijk in. En wat zie je? Op de straten zie je de lichamen van mensen liggen. Dode mensen. Je ziet kapotgeschoten gebouwen. De dood om je heen. Zelf mag je nog leven. Maar de dood is om je heen. Dat is het land van de schaduw van de dood. Of denk aan de hongersnood die dreigt en ook al is in de hoorn van Noordoost-Afrika. Dat is het land van de schaduw van de dood. De dood dreigt ieder uur. Of denk aan wat er in de Bijbel staat, dat de liefde zal verkillen. Ja, dat er geen liefde meer is. En dat je niets over hebt voor je naaste in nood. Dat is het land van de schaduw van de dood. Of denk aan mensen die om ons heen zijn. Nooit het woord van God horen. Allen onderweg zijn naar de eeuwigheid. En hoe zal het dan zijn voor hen? Het land van de schaduw van de dood. Of denk aan onbekeerden in ons midden. Omringd. Misschien wel door onbekeerden. En het doet je verdriet. Onderweg naar de eeuwigheid. Het land van de schaduw van de dood. Of denk aan een kind die wegvalt. Of is weggevallen in het verleden. Het land van de schaduw van de dood. Maar gemeente, die schaduw, die betekent in de eerste plaats voor onbekeerden dat het nog niet te laat is. Als het zo doorgaat, baart straks die nacht u de eeuwige dood. Maar onbekeerden in ons midden, nu klinkt het woord van God nog tot u. En nu nodigt de Heere u nog en roept hij tot u, bekeert u, bekeert u, want waarom zou u sterven? Maar in de eerste plaats, gemeente, vanuit de psalm die spreekt vanuit een schaap van de goede herder, die schaduw van de dood, dat betekent dat die dood geen kracht meer heeft, geen echte kracht tenminste. De dood is om ons heen, de dood is in ons leven, maar de dood doet geen kracht meer, heeft geen echte kracht meer voor Gods kinderen, voor zijn schapen. Spurgeon legt dat uit met een heel mooi beeld. Probeert u het in te beelden. Een schaap onderweg achter de goede herder aan. De weg, de smalle weg, het smalle pad dat ten leven leidt. En er zijn schaduwen op dat pad. En dat geeft moeite onderweg. Er vallen schaduwen. En hoe komt dat nou dat de schaduwen vallen op het pad? Dat het zo moeilijk maakt. Nu Spurgeon zegt, aan de zijkant van het pad, als u daar kijkt, dan ziet u daar iemand staan. De engel des doods. En die dreigt, die grijnst, die probeert te doen wankelen. Die staat daar en hij is zichtbaar. Ja, hij is zichtbaar. Dat is al een wonder als hij zichtbaar is. U ziet hem. U ziet hem echt. Kunnen soldaten zijn die constant mensen om zich heen zien vallen. Maar het komt niet op en af dat ook zij eens moeten vallen. En ze leven door alsof er eigenlijk niets aan de hand is. Maar als je nu licht krijgt, want daar gaat het om in dat beeld. Als je nu licht krijgt, dan zie jij opeens de schaduwen van de dood op het pad vallen. Want wat is er? Zo zegt Spurgeon, achter die engel des doods, daar komt het hemellicht het leven binnen. Het hemellicht straalt het leven binnen. En dan straalt dat hemellicht zo over de engel des doods en werpt het zijn schaduwen ook over het levenspad. Ook het volle licht, maar ook de schaduwen. En dat is heel troostrijk als u de schaduwen ziet en misschien wel steeds meer opmerkt. Steeds meer verdriet doet dat mensen om u heen wegvallen. Of steeds meer verdriet doet dat mensen om u heen wegvallen zonder Christus. Of dat mensen, collega's, familie, de Here niet kennen. Dat je daar verdriet over krijgt. Je ziet de schaduwen van de dood. Steeds meer. De zon der gerechtigheid die in uw leven opklimt. En de schaduwen werpt. Op uw pad, omdat daar die dood is gekomen. Maar het licht stijgt meer en meer. En er zal het moment komen dat het op de hoogste plaats is verheerlijkt, het licht. En dan is de schaduw geweken. De schaduwen van de dood. Dan kunt u zeggen, als u daar geloofsruimte krijgt. En dat u zo mag ervaren door de genade die de Heere geeft. Dat de prikkel eruit is weggenomen. En dat u zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. En dat u dan met Luther mag zeggen, tegen de duivel, beef, Satan. Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Delf, vrouw en kinderen, het graf. Neem bloed en goed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ja, de weg van het schaap gaat door dalen van de schaduw van de dood. Maar op die weg kan de dood niet meer doden, want het is slechts een schaduw geworden. En kinderen, een schaduw, die kan jou niet pakken, toch? Je hoeft niet bang te zijn voor een schaduw. Een hond, die kan je bijten. Maar de schaduw van een hond, die kan je niet bijten. En zo hoef je niet te vrezen voor de schaduw van de dood. Als u een schaap van de goede herder mag zijn. Ja, dan is daar die waarheid van het schaap, gemeente. We gaan naar het tweede. De waarheid van het schaap. We hebben gelet op de weg van het schaap. Nu de waarheid. Want het is een heerlijke geloofswaarheid, gemeente, die hier in onze psalm tot ons komt. Welke waarheid? Nu de waarheid van het schaap. Hoe luidt die? Ik zal geen kwaad vrezen. Ik zal geen kwaad vrezen. Nu, dat is me een uitspraak. Dat is me een uitspraak. Ja, want een schaap, die kan zichzelf zo slecht verdedigen. Kinderen, denk eens aan een schaap. Een schaap omringd door gevaren. Misschien wilde dieren. De dood die telkens dreigt. En dan moet een schaap zichzelf gaan verdedigen tegen al die gevaren. Een hond heeft hele sterke tanden. Of een neushoorn heeft bijvoorbeeld zo'n grote hoorn waarmee hij zichzelf kan verdedigen. Een leeuw heeft sterke klauwen. Maar een schaap? Wat heeft een schaap als de dood dreigt en als er vijanden komen? Een schaap is zo kwetsbaar. Een schaap valt zomaar om. En dan kan het niet of nauwelijks omhoog komen. Of een schaap loopt ook telkens het gevaar door vliegen lastiggevallen te worden. En dat is een echt gevaar, want als een vlieg op een schaap komt en als een vlieg een eitje kan leggen in het vlees van het schaap, dan kunnen er wormpjes komen die zeer schadelijk, heel gevaarlijk voor een schaap zijn, zodat een schaap zelfs kan sterven. Het heeft niets om zichzelf te verdedigen. Helemaal niets. En dan zegt zo'n schaap hier in de psalm, ondanks die moeilijke weg en die schaduwen van de dood, die waarheid, ik zou geen kwaad vrezen. De gemeente, zo is het toch ook voor de mens. Een mens is als een schaap. De Bijbel vergelijkt ons met schapen. Om onder andere te tonen hoe kwetsbaar wij zijn. Dat wij in alles afhankelijk zijn. We kunnen niets. En soms denken we wel heel wat te kunnen. Maken we onszelf heel wat wijs. Of hebben we het niet zo door dat we telkens gevaar lopen? Maar als de dood dreigt in het leven, heel dichtbij komt, dan wordt het opeens zo beklemmend, zo benauwd voor het schaap en voor de mens. Als de dood komt, ja, wat kan ik dan doen? Ik, broos mens, ik van stof, ik zo kwetsbaar, wat kan ik doen als ik voor de dood sta? Helemaal niets. Ik kan mezelf niet beschermen tegen de dood. Ik kan mezelf niet bewapenen tegen de dood. De dood komt en hij zal mij eens wegnemen. Zo kwetsbaar als ik ben. Staat ook in de Spreuken dat er geen geweer is, geen wapen tegen de dood. Nou, om een voorbeeld te geven, gemeente, voor de kinderen. Ik was een paar weken geleden, kinderen, met mijn vrouw in Schotland op vakantie en we waren aan het wild kamperen. En we zaten in een heel klein tentje, niet zo'n mooie grote tent met meerdere kamers en meerdere lagen, maar zo'n klein tentje die je op je rug kan doen, in een rugtas. En dat is maar heel dun. En daar lig je dan in. En dan is daar een dun wandje. En daarbuiten kan zomaar iemand zijn. Die kan jou van alles doen. Die hoeft maar een trap te geven of iets te doen. En dan heeft hij je. Nou, mijn vrouw, het was daar heel eenzaam. Het was een hele eenzame streek waar niemand was. Geen andere mensen. En stel dat er nou iets gebeurt dan. Dat iemand ziek wordt of gewond. Of er komt iemand die iets ergs wil doen. Een gevaarlijk iemand. Ja, dan de politie is heel ver weg. Die kan niet helpen. Komt veel te laat. De ambulance is veel te ver weg. Mijn vrouw werd toen een beetje bang. Nou, ze is helemaal niet bang aangelegd of zo. Normaal niet. Maar daar werd ze zomaar bang. Dan kwam het op haar af. Zo kwetsbaar als mens dat je bent. Kan je daar zomaar opmerken en ervaren? Nou, ik ging de tent even uit om de omgeving te verkennen of er niemand was. Nou, er was niemand. Maar ik legde zelf ook maar de schep die ik buiten had liggen, buiten de tent, in de tent. Zo'n wapen om te verdedigen. Maar toen dacht ik, ja, we moeten gaan slapen nu. Ogen dicht doen. Ik kan niks in de gaten houden. Ik kan mezelf niet beschermen. Zo kwetsbaar. Klein voorbeeldje maar. Een eenvoudig voorbeeldje. Maar om maar aan te geven hoe kwetsbaar je als mens bent. Je kan jezelf niet beschermen als je slaapt, toch? Dan heb je je ogen dicht. Wat kan je dan doen? Wat is het enige om dan te doen? Als je gaat slapen en je wilt weer wakker worden. Je wilt beschermd worden. Eén ding wat je kan doen en dat is de Heere vragen. En dan bidden. Je handen vouwen. Knielen voor je bed. Heere, wilt u mij beschermen deze nacht? En mag ik straks ook weer wakker worden en uw vrolijk licht zien? Beschermt u mij, Heere. En zo is het ook met het schaap in deze psalm. Het schaap kan zichzelf niet verdedigen. Het schaap moet leren zien op de goede herder die voor hem uitgaat. Alleen de herder, die kan hem beschermen en die zal hem ook beschermen. Want die herder, die is vooruitgegaan door de diepste dalen en de grootste gevaren. En die heeft de grootste vijand, ja de laatste vijand, verslagen. Die heeft de duivel verslagen. Deze herder gaat voor het schaap uit. En het schaap hoeft maar te zien op die goede herder. En dan valt de dood weg. Dan is het een schaduw geworden die niet meer waarlijk kan steken. Dat is de waarheid van het schaap, gemeente. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat mag de bevindelijke waarheid van het schaap zijn. En het is waar dat het niet altijd de ervaring is van het schaap. De oude natuur laat zich zo gemakkelijk weer angst inboezemen. En de oude natuur kan zich kwellen met de meest wanhopige gedachten. Zodat het ook wel eens een kind van God heel bang kan worden en heel benauwd. Dat ook een kind van God depressief kan zijn. Dat ook een kind van God grote angsten kan hebben voor de dood, bijzonder in het stervensuur. Maar dan wil de Heere geven verlichting daarvan en het geloof om op hem te zien dat het ook nu die bevindelijke waarheid mag zijn. En dat het ook weer mag leven, die waarheid, dat hij die weg is ingegaan en dat hij vooruit is gegaan. Dan mag het waarheid in het binnenste worden. En als er dan weer een schaduw van de dood op zijn pad valt en het hem bang wordt, dan moet hij weer voorbij die schaduw zien naar de goede herder die voor hem is. En dan met geschonken moed op de schaduw trappen, zeggende: ik zou geen kwaad vrezen. In de overdenking van de psalm viel het me op, gemeente, dat de psalmist die waarheid ook uitspreekt. Uitspreekt, dat is belangrijk om bij stil te staan. Het schaap zegt het hier uit. Hij geeft er woorden aan. Ik zou geen kwaad vrezen. En hoe kan het zijn dat die gedachte ook wel ergens in uw binnenste is, in uw gedachten, ergens in uw hart rondzweeft? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Zo kunnen er allemaal gedachten zijn. Woorden van God ook, die zomaar ergens in je hoofd zitten, of in je hart. Ja, bijvoorbeeld de gedachte, ik zou geen kwaad vrezen, of ik heb de Heere lief. De Heere hoort mijn stem. Allemaal van die heerlijke woorden uit de Heilige Schrift. Maar dan gaat het erom dat u ze ook zelf uitspreekt. De Heere heeft u een mond gegeven. Het uitspreekt. Bijvoorbeeld door te zingen in de gemeente, thuis, in de auto, op de fiets. Het uit te zingen tot de Heere. Die heerlijke psalmen die hij ons heeft gegeven. Hij heeft ons een heel psalmboek gegeven om het uit te zingen, het geloof. En om het tegelijkertijd ook dan in te zingen. Hij zegt het uit, die waarheid. En zo mag het ook de bevindelijke waarheid van zijn leven worden. Meer en meer ook. Of weer opnieuw, als het weer geweken is door de zwakte die telkens ons naar beneden trekt. U kunt het uitspreken, heel letterlijk, met uw mond, zingend of sprekend tot uw naaste. Of tot jezelf probeert moed in te spreken. Maar wat zien we hier? De psalmist, die spreekt het uit voor het aangezicht van de Heere. Tot de Heere. Tot de Heere moeten we gaan. Om deze heerlijke waarheid tot hem persoonlijk uit te spreken. In de binnenkamer, in het gebed. Om de Heere te zoeken en tot hem het ook uit te spreken. Heere, ik zou ook geen kwaad vrezen. Of bijvoorbeeld, Heere, Heere, ik heb u lief. Ik heb u lief. Om het uit te spreken tot de Heere. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Dat wil de Heer heel persoonlijk horen. Hoe weten we dat? Nu, vanwege dat het hier zo in de psalm staat, maar ook zijn er heel veel voorbeelden te noemen uit de Heilige Schrift. Denk aan het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus met de discipelen op het schip is. We hebben er eigenlijk ook van gezongen in psalm 107, waar de Heer de storm stilde. Maar er was een hele grote storm en kinderen, er waren hele hoge golven. En de discipelen waren met de Heer Jezus in het schip. En wat waren ze bang, hè? Die golven en het schip ging heen en weer, er kwam water in het schip. Ze waren doodsbenauwd, ze waren bang te sterven, dat ze zouden verdrinken. Terwijl, eens kijken, terwijl daar de Heer Jezus in het schip lag. En wat deed de Heer Jezus? Terwijl het schip heen en weer ging door de storm, de Heer Jezus die sliep daar rustig. De Heer Jezus was helemaal niet bang. Hij lette niet eens op de storm. Hij had het bij wijze van spreken niet door. Zo liet hij dat zien. Hij sliep rustig. En wat wilde hij nou? Hij wilde de discipelen laten zien dat zij ook niet hoefden te vrezen. Want hij vreesde niet. Hij, de schepper van hemel en aarde, de machthebbende die de storm kon doen bedaren met één machtwoord uit zijn mond. De discipelen hoefden niet te vrezen, want de Heere Jezus was bij hen in het schip. En zo zei de Heere Jezus het ook tot hen. Vermanend, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? De Heere wil niet dat zijn schapen bang zijn. Hij wil dat ze allemaal leren uitspreken. Ik zou geen kwaad vrezen. En als de schapen dicht bij de herder zijn, mag het net zo zijn als bij een kind aan de borst van de moeder. Nog weer een beeld. Dan kunnen de bommen uit de lucht vallen. En overal gevaar zijn. En de moeder om zich heen kijken. En zich zorgen maken over het kind. Maar het kind, dat ligt daar veilig aan de borst van moeder. En heeft niet eens door wat er allemaal gebeurt. Want het is veilig bij zijn of haar moeder. Maar misschien zegt u, hoe kan ik nou niet vrezen voor zoiets verschrikkelijks als de dood? Zoiets vol macht, de dood. Hoe kan ik daar nou niet voor vrezen? Door op de goede herder te zien. De goede herder die plaatsvervangend, borgtochtelijk voor zijn schapen is uitgegaan. Het diepe dal door. Hij is gekomen vanuit de troon in de hemel tot hen die wonen in het land van de schaduw van de dood en tot het volk dat in duisternis wandelt. Hij is de diepe nacht van het lijden ingegaan. Hij is droevig en zeer beangst geworden. Hij zweet de grote druppels bloed. Hij is van God verlaten en riep, waarom? Daarom alleen kan en wil hij het tot uw geloofswaarheid maken. En hoeft u die zich op hem verlaat, niet te vrezen. En zegt de opgestane Heere Jezus Christus, en zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. En tenslotte, gemeente, gaan we nog naar het derde. Het leven van het schaap. Gemeente, ondanks de moeilijke weg mag dit schaap het in zijn leven hier op aarde, in het land van de schaduw van de dood, toch heel goed hebben. Ja, toch heel goed hebben. Wat zien we daarvan in de psalm? In het vierde vers. Nou, in de eerste plaats gaat het schaap door het dal. Het schaap gaat. En daar wil ik met u bij stilstaan. In het Hebreeuws wordt hier een werkwoord gebruikt dat aangeeft dat het schaap rustig gaat. Het rent niet, het vlucht niet, maar het gaat. Matthew Henry vergelijkt dat zelfs met een wandeling. Het leven moet u nagaan hier in de schaduw van de dood. En hij ziet het ook echt. Hij kijkt er niet van weg. Maar hij ziet hoe de schaduwen van de dood op het levenspad vallen. Steeds meer ook. Maar hij vergelijkt het met een rustig, aangename wandeling. Aangename wandeling. Zo wil de Heere dat het is. Zo wil hij het ons schenken. Is dat zo? Kan dat? Een aangename wandeling? De zonde is toch in het leven gekomen, de dood? De Heere wil het voor zijn kinderen geven. Een aangename wandeling. Zoals bij de discipelen in het schip. Hij wil hen leren door die moeilijkheden heen. Dat hij te vertrouwen is, dat hij machthebbend is. Dat hij met innerlijke ontferming over hen bewogen is. Dat hij wacht houdt over de kudde. Zodat ze leren dat welke moeilijkheden er ook komen, zodat we het leren. Dat hij wacht over ons houdt. En dat we niet hoeven te vrezen. Vergelijk het maar, gemeente, met, om het contrast te tekenen. Vergelijk het maar met het leven van een goddeloze. Iemand die deze herde niet kent. Ja, die moet ook door die diepe dalen heen gaan. Die moet ook door al die moeilijkheden heen gaan. En wat heeft hij of zij dan? Als die schaduwen van het leven, de schaduwen van het dood in het leven komen. Ten diepste is het bestaan dan een gejaagd bestaan. Als schapen die geen goede herder hebben. En er is geen gras. En soms is er net een plukje gras, een droog gras. De schapen, wat doen zij? Zij gaan niet rustig wandelend naar dat gras, omdat er overal genoeg is. Nee, zij jagen daarnaartoe. En dan is er niet genoeg. Anderen proberen weg te drukken het schaap en ze moeten weer jagen naar iets anders wat geluk kan geven, wat rust kan geven en voldoening. Maar onrustig is het hart telkens en ze worden gejaagd en uit het leven gejaagd uiteindelijk. Nooit echte rust. Verjaagd uit de wereld en hun ziel wordt van hen geëist. En aan de andere zijde van het graf zullen ze ook geen rust vinden. Ook al zetten ze misschien op het graf rust in vrede of wensen ze dat toe. Nu rust maar zacht. Maar rust is geweken en zal nooit komen. Het gejaagd bestaan van een verloren zondaar die goede herder niet kent. Is dat uw leven? Dat gejaagde bestaan dat u moet zeggen, ik heb ook die goede herder niet. Ik ben verloren. En ik, als de Heere mij niet bekeert, zal ik ook voor eeuwig verloren gaan. Nu, de Heere komt nog tot ons en trekt ons met zijn koorden van liefde. En de weg is open. Hij is voorgegaan. Hij heeft de weg geopend. De slagboom naar de hemel, om een beeld te gebruiken, was gesloten sinds Genesis 3. Maar is nu met Christus opstand en hemelvaart geopend. En nu mag u hem volgen op die verse, levende weg. Maar als dat nog niet zo is, moet u zich nu bekeren. Want anders zal u nooit rust vinden. En zo is het ook voor mensen die verloren zijn. Ik werd een keer wakker in de nacht van de zomer. In de tent sliep ik ook. En toen hoorde ik twee jonge mannen het bos inlopen. Het was 2 uur of zo. En eentje was enorm aan het schreeuwen. Ik had het zelf nog nooit zo hard gehoord. Dat iemand zo hard schreeuwt. Het was een schreeuw van diepe vertwijfeling. Diepe verlorenheid. Hij schreeuwde, hij vloekte. Of de Heer hem wilde vervloeken. Hij wist niet wat hij zei. En je hoorde aan zijn stem dat hij in diepe vertwijfeling was. Alsof hij zo zichzelf van het leven zou beroven. Zo'n schreeuwen. Zo'n angst en nood. En er was gelukkig iemand met hem meegegaan. Die probeerde hem te troosten. Maar wat een verlorenheid. Die diepe dalen waar mensen doorheen moeten gaan. Zoek dan de goede herder. Zoek hem dan. Zodat u door die diepe dalen met hem mag gaan. Achter hem aan mag gaan. De Heer Jezus Christus. Die zijn schapen bij name kent. En waar troost hij dan mee, gemeente? Gij zijt met mij, want gij zijt met mij, Heere. En dat is de troost van mijn leven. de troost in mijn leven en in mijn sterven. U bent met mij. En dan wordt het ook in beelden uitgelegd in de psalm. Want voor het schaap was het zo vertroostend dat de goede herder bij hem was, omdat de goede herder zijn stok en zijn staf had. Zijn stok en zijn staf, daar willen we ook kort bij stilstaan. Wat zijn dat nu? Dat is het beeld van de troost die de Heere geeft. Hij heeft een stok en een staf, kinderen. Nou, die stok, dat weten jullie wel. Wat doet hij daarmee? Wat doet een herder nou met zijn stok? Nou, als er een wilde hond komt of zo, of een gevaarlijk roofdier, wat doet de herder dan met die stok? Die geeft een flinke mep aan dat beest, zodat dat beest weggaat en het schaap ongedeerd blijft. De goede herder beschermt zijn schapen met zijn stok. En als de schapen dan die stok zo zien, dan geeft dat troost. De goede herder is bij mij. De goede herder draagt zijn stok om mij te beschermen tegen elk kwaad wat op mijn pad kan komen. En dan is daar ook die staf. En die staf, dat was een heel handig ding. Hoezo? Nou, zo'n staf is een stuk langer dan een stok. Was heel lang, daar kon je zo mee wandelen. En die stok, die staf bedoel ik, was heel recht. En bovenop was een kromming. Een kromming bovenop. Dus niet alleen maar een rechte staf, maar met een kromming. En met die kromming kon hij heel veel doen. Als een schaap bijvoorbeeld ergens was vastkomen te zitten of in een kuil was gevallen waar niemand bij kon om hem te helpen, dan kwam daar, die schapen stonden misschien ook te kijken, maar die konden niks doen, die anderen. Maar dan kwam daar de goede herder en die pakte zijn lange staf en die kon zo reiken, heel ver weg. En die kon zo met die kromming zo het schaap vastpakken, misschien om zijn hals zo en dan zo tot zich nemen, tot zich trekken. Weer terugbrengen bij hem, redden uit die moeite, uit die moeilijkheden. Of hij kon er een tik mee geven, zo heel ver weg als dat schaap afdwaalde en verdwaald raakte, dreigde te raken, tik geven, zodat het schaap weer terug zou komen. Of als het donker werd en de schapen de goede herder niet meer konden zien, daar die nevel was of het was duister geworden door omstandigheden misschien. Gewoon omdat het donker is. Wat deed de schaapsherder dan? Die kon dan zo op de stenen tikken met zijn staf, terwijl hij aan het lopen was, zodat de schapen hoorden, daar is mijn goede herder. Hij gaat voor mij uit. Ik ben op het pad achter hem aan. Die staf, als een heel troostrijk beeld vanwege wat de herder daar allemaal mee kon doen. Maar gemeente, ook in het Hebreeuws is dat woord staf zo belangrijk en zo troostrijk dat het zelfs de taal heeft veranderd. De Hebreeuwse taal. Want het Hebreeuwse woord voor staf, dat is hetzelfde als troost. Stel je voor dat jij een wandelingetje zou maken, gewoon Nederlands ben je aan het praten, en dan zeg je, ik ga nu even met mijn staf lopen en ik voel mij heel erg gestaft door deze en die gedachte. Snapt u wat ik bedoel? Hetzelfde woord staf is hetzelfde woord als troost in het Hebreeuws. Nou, dat is omdat het is zo troostrijk dat de goede herder met zijn staf en dat die herder voor zijn schapen zorgt, dat heeft de taal daarin veranderd, dat het woord is geworden voor troost. En zo is het ook, een troost, ook om dat je op een staf kan leunen. En zo kan je toch ook leunen op een heerlijke troost. Een troost geeft een leuning onderweg. En om mee af te sluiten, nog een beeld van Spurgeon. Deze gedachte, deze waarheid uit Psalm 23, het vierde vers, is juist op het sterfbed zo troostrijk. Juist voor het oog van de dood is dit vers voor menig kind van God een kussen geweest op het sterfbed, waarop hij of zij zijn of haar hoofd kon doen rusten met het oog op de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Amen. Laten we nu zingen van deze psalm, het tweede vers, psalm 23, en daarvan het tweede vers. Laten we nog samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, uw grote naam zij alle lof en eer. En wij zoeken op deze dag uw naam en uw trouw en uw hulp en uw bijstand. En dan willen we u danken dat u uw woord schenkt. Dat u te midden van alle duisternissen in dit leven uw woord schenkt. O Heere, schenk ons liefde tot uw woord. Niet alleen het woord dat we deze morgen mochten horen vanuit Psalm 23, maar heel uw woord. U die in uw woord tot ons spreekt, ons eerlijk bekend maakt wie wij zijn. En ook de weg, de enige weg, de waarheid en het leven bekend maakt in uw lieve Zoon. Uw woord, schenk ons toch een liefde tot uw woord, van kaft tot kaft. En een verlangen om uw woord te lezen en steeds beter te begrijpen. Heere, vergeef ons toch als we maar zo weinig liefde hebben tot uw woord. Of misschien zelfs helemaal niet. Vergeef ons toch, Heere, en maak het anders. En wil ons ook vertroosten deze verdere dag. Wil ons leiden in alle dingen. Wilt u de naprediker zijn van uw woord. Wilt u ook vanmiddag uw knecht helpen. Wilt u hem sterken als hij hier in de middag weer voor mag gaan. Of als hij hier voor mag gaan. Dominee Klaver, wilt u hem alles geven. En wilt u ook in de tussentijd nabij zijn. Als wij misschien samen met familie mogen zijn. Wilt u een goede tijd geven. Als wij alleen zijn, mogen wij met u zijn, o Heere. Wilt u al hetgeen dat niet was tot naar uw woord en dat niet was naar de wil en mening van de Heilige Geest. Heere, wilt u dat toch genadig vergeven en er verzoening over doen. En wilt u het uwe nog gebruiken en toepassen aan onze harten. Tot eer van uw naam. We bidden het u alles om. Jezus wil alleen. Amen. Laten we tenslotte zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. bidden we nog om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.